Rendement tot wel 8%. Ontdek Unity. Wij bieden koppelbare werk-, kantoor- en opslagruimtes die staan voor duurzaamheid, kwaliteit en veelzijdigheid. Sluit je aan bij Unity, waar alle ruimte is voor creativiteit, lef en rendement. Kijk voor meer informatie op unity-units.nl.
Terwijl Joe Biden nog steeds achteroverleunt, is Donald Trump met een keiharde eindsprint bezig. Hij doet nu regelmatig meerdere evenementen per dag. Precies zoals hij voor zijn aanvaring met corona had beloofd. Maar zijn boodschap klinkt wel erg als die uit 2016.
Lock up the Bidens. Lock up Hillary. Lock them up.
Ja, kun je winnen met weer die Mexicaanse muur? Hillary plus alle andere democraten die achter de tralies moeten en secret emails. Maar nu niet die van Clinton dus, maar van Joe's zoon Hunter. Dit is aflevering 46 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Jan Posma. Zoals gebruikelijk aan mijn keukentafel met een beker smakelijke koffie. En de zon schijnt hier en de tuinen zijn versierd met Halloween-poppen en campagnebordjes.
En ik ben Bernard Hammelburg vanuit Filiaal Amsterdam aan de frisdrank. En Jan, volgende week ben ik weer gewoon in New York.
Dus dan, ja, dan, dat is
dan,
mooi,
dan,
Bernard.
Dan hoef ik niet 's avonds op te nemen. Dan zijn we allebei in de loop van de dag. Ja.
Kunnen we allebei aan de koffie.
Zo
we
is
kunnen
dat.
Hier wel wat versterking gebruiken, hoor. Ja. Want het, de koorts, verkiezingskoorts slaat toe in dit land.
Oh ja?
Ja, zeker. Ik merk het echt overal wel, hoor. Wat ik zei, als ik over straat loop, de bordjes staan in de tuinen. Mensen hebben het echt letterlijk bij de, nou, niet de koffieautomaat, maar bij de koffietent. Het gaat er allemaal over. Ja, het is echt vol campagne.
Ja. Nou, woon jij, jij woont in een overwegend progressieve gemeentestad, Washington. Zie je dat ook terug in wat je op straat ziet? Zijn dat voornamelijk Bidenisten of zie je ook wel Trumpisten?
Ja, nou, vooral Biden. Echt veel Biden. Dat is verreweg het meest. En af en toe komt er eens een... dat was toevallig vorige week nog. Er kwam er een rijtje met pick-up trucks. Die je hier in de stad sowieso wat minder ziet. Als je even de stad uit bent, dan zijn het alleen maar pick-up trucks. Maar hier zijn het er wat minder. Maar die hadden echt Trump-vlaggen achter op de auto gebonden. En die reden echt als een soort optocht door de stad. Dus ze zijn er wel, maar ze zijn vooral buiten Washington.
Import, zo gezegd.
Ja, ja, precies.
Jan, we gaan natuurlijk uitgebreid in op de campagne en de kansen. En natuurlijk even kijken naar de stijl van die twee.
Ja, precies. En dan moeten we toch even kijken waar we het net al over hadden. Die wervelwind van Trump. Echt onvermoeibaar. Ik moet zeggen, ik vind het ook behoorlijk stoer. Want als ik een griepje heb, nou, je weet dat ook, dan kan je daar soms nog best wel even last van hebben. Maar ze hebben hem precies het juiste medicijn gegeven, blijkbaar. Want Trump die heeft energie als geen ander. Hij is zelfs van plan om straks richting de verkiezingen, de twee dagen voor verkiezingsdag, wil hij 5 evenementen per dag doen. Dus in totaal 10 in 2 dagen. Heel heftig. Maar wat me ook opvalt, Bernard, die boodschap. Het is allemaal een beetje oude koek. Het is het alsof je terug in de tijd gaat en weer in 2016 bent. En hij doet er ook bijna niks nieuws mee. We hoorden net al lock her up. Dat is lock them up geworden. Hè. Het was Hillary Clinton die moest worden opgesloten. Nu moet Biden, zijn zoon, allerlei mensen, democraten moeten opgesloten worden. We hebben het weer over e-mails, maar nu dus niet over die van Hillary Clinton, maar over die van de zoon van Joe Biden, Hunter Biden. Ik voel echt alsof ik terug in de tijd ben gegaan.
En die e-mails die gaan dan over zijn contacten in Oekraïne, neem ik aan.
Precies.
Maar wat ik me afvraag, is het nou echt een kwestie? Want wat ik ervan lees, eigenlijk van in de media van links tot rechts, kun je niet echt goed zien wat Biden zou hebben bedreven. Misschien zijn zoon wel eens iets. Maar het doet mij denken, deze aanval, aan waar Trump plotseling mee kwam, Obamagate. En toen mensen vroegen, wat is dat? Toen zei hij, oh, dat ga je allemaal heel binnenkort zien. En bij mijn weten hebben we er niks meer van gehoord. Is dit nou net zoiets die e-mails.
Ja, het doet mij er ook aan denken, hoor. We hadden kort geleden nog, schreef de Washington Post, dat onderzoek dat ingesteld was naar Obamagate, dat daar niks uit is gekomen. Dus dat is ook een beetje stilgehouden. Dat heeft niks opgeleverd. Het ging over dat unmasken. Dat zou dan heel erg zijn. Experts zeiden meteen al van, ja, waar hebben we het nou eigenlijk over? Nou, dat is dus een beetje, lijkt het toch een stille dood gestorven. En nu hebben we dan weer een nieuwe gate, als het aan Trump ligt. En ik vind het echt, het blijft gewoon een schimmig verhaal. Want je zegt al inderdaad, het zou best kunnen, die Hunter Biden, hebben we het ook al vaker over gehad. Hè. Ethisch gezien, ja, het kan allemaal niet door de beugel. Zonder die achternaam had hij natuurlijk nooit zo'n goed betaalde baan in Oekraïne gekregen. Maar heeft Joe Biden nou iets verkeerd gedaan? Dat blijkt niet uit die e-mails die we hebben kunnen lezen. Dan blijft het eigenlijk heel onduidelijk of die afspraak nou al geweest is, die geregeld zou zijn met Joe Biden of niet. We kunnen de metadata niet bekijken van die e-mails, alleen plaatjes. Dus we weten niet of ze echt zijn. En eigenlijk alle informatie die we krijgen, die is verdacht. Want als het baas van de veiligheid of van de inlichtingendienst hier wat zegt, die is door Trump aangewezen. Ja, dan zegt iedereen, ja, maar die is door Trump aangewezen. Dus natuurlijk zegt hij dat. Als de New York Times schrijft dat de New York Post eigenlijk niet eens, de journalist niet eens de naam erbij wilde hebben, zeggen mensen, ja, maar de New York Times is anti-Trump. En zo, ja, weet je het allemaal niet meer. Nee.
En voor de duidelijkheid, de New York Post is pro-Trump.
Ja. Ja. Rupert Murdoch, hè, echt, ja, een tabloid.
Ja.
We zijn er allebei wel fan van, vanwege de mooie covers altijd. Hey,
als ik in New York ben, dan koop ik hem ook. Gewoon de papieren krant elke dag.
Ja,
heerlijk.
Ja, kan ik me goed voorstellen.
Natuurlijk ook de New York Times, de Washington Post, de Wall Street Journal. Maar de New York Post laat ik nooit liggen.
Nee, dat is altijd genieten. Maar duidelijk pro-Trump. En ja, waar ik ook een beetje op dit moment op uitkom, van ja, maakt het eigenlijk wat uit of het nou echt is of niet? Want het blijft denk ik wel hangen. Je had het al over de e-mails van Clinton. Nou, dit is een soortgelijk verhaal. En ik moest er denken aan Hunter S. Thompson, die heeft Fear and Loathing on the Campaign Trail geschreven. En die had een anekdote over Lyndon Johnson. De campagne was spannend. En toen
tegen Barry Goldwater, hè? De Republikein.
Ja, ik geloof het wel inderdaad. De 72 was het in ieder geval. En toen zei hij tegen zijn campagnemanager van, we moeten gewoon een enorm rumoer, moeten we starten. Dat mijn tegenstander zijn leven lang al, hij omschreef het heel poëtisch, maar het ging erom dat hij eigenlijk de liefde bedreef met varkens. Compleet uit de lucht gegrepen. En toen zei zijn campagnemanager volgens Thompson, Christ, we can't get away with calling him a pig. Fucker. Ik zeg het gewoon maar. En toen zei die campagnemanager, niemand gaat dat geloven. En toen zou Johnson hebben gezegd, I know, but let's make the son of a bitch deny it. Ja. En dat is iets wat me altijd is bijgebleven. Op het moment dat je het moet ontkennen, ja, dan is het eigenlijk al te laat.
Dan ben je precies, dan ben je in het defensief. En daar gaan we direct ook over hebben, want we moeten natuurlijk echt praten over de beide kanten en hoe ze het spel speelden. Maar dit is een prachtig verhaal wat ik helemaal niet kende. En ik betwijfel trouwens of het 1972 was. Denk eerder.
Ik dacht dat boek. Nou, dat moet dan dus
72.
Dat in de titel.
Ja, maar dat geeft niet. Maar 72 was Nixon. Die was het toen al. Dus dit moet zijn geweest aan het eind van de jaren 60. Maar goed, dat kan best. Het was een magistrale race tussen die twee kanjers van campagnevoerders. En ik denk er wel eens over na, want we krijgen zo vaak de vraag, is het nu erger dan vroeger? Nou, die strijd tussen Goldwater en Johnson, die was minstens zo erg. Echt waar, hoor. Dat was van een en ook die beroemde commercial van Goldwater, die je wellicht herinnert, de Daisy commercial. Dat een kind staat van die blaadjes af te scheuren en dan hoor je een aftelstem. En dan uiteindelijk zegt die aftelstem, dan zie je een enorme explosie en een paddenstoel. En dan zegt hij, dit is wat er gebeurt als we die vreselijke democraten aan de macht laten komen. Of laten. Het was ongelooflijk, hoor, zoiets. En hij is maar één keer uitgezonden. Toen hebben ze hem weer van de buis gehaald. Maar iedereen heeft het toch tot de dag van vandaag over die commercial van Goldwater. En ook zijn beroemde zin, ten behoeve van de vrijheid mag je rustig zondigen tegen de democratische regels. Dus was een mannetje hoor. Nou.
Ja,
maar goed.
Ik heb trouwens even ondertussen, terwijl ik naar jou luisterde, eventjes opgezocht. Had ik natuurlijk even van tevoren moeten doen.
Dat geeft
maar
niks.
Het boek gaat over 72. Ja. Pardon, over 72. En dat was Nixon tegen McGovern natuurlijk. Ja. Dus die anekdote zal van eerder zijn. Maar die stond dus in het boek.
In het leuk,
dus, dat is het hele verhaal.
Ja. Oké, Trump begint ook weer over de Mexicaanse muur. Die Mexico betaalt. Dat is controleerbare onzin. We weten echt dat het flauwekul is. De muur is er niet. En Mexico gaat niet betalen. Maar ik zie zijn publiek uitzinnig van vreugde op en neer dansen. En dan die eindeloze barrage van aanvallen op democraten. Hij schildert democratische gouverneurs en burgemeesters af als sinistere misdadigers die maar één ding uit willen, dat is het verhinderen dat de economie weer open gaat. Het is wel wat je noemt framing in hogeschool, hè, wat hij doet.
Ja, precies. En wat me ook wel opvalt, ik was vorige week bij zo'n rally van Trump in Florida. En dit zijn echt die onderwerpen waar mensen echt het hardste om juichen. Echt die hot button issues, culture war-achtige dingen. Die Mexicaanse muur, dan staan, als ik dat hoor, denk ik, oh, daar gaan we weer. Dit heb ik al 1000 keer gehoord. Maar mensen staan daar echt voor op de banken. En het ging bijvoorbeeld toen ook over dat er weer eens eerlijk patriot geschiedenisonderwijs moest komen. Dus dat we weer trots op ons land kunnen zijn als Amerikanen. Maar wel eerlijk dus. En niet over slavernij, maar juist over die onafhankelijkheidsstrijd. Dat soort dingen. Het publiek werd echt wild. Dus dat zijn echt dingen. Ja, ik heb ook het idee dat hij misschien daarom het steeds over dit soort dingen heeft. Omdat hij dan ziet van kijk, hier reageren mensen op. Hier wordt voor gejuicht. Hij doet eigenlijk steeds een beetje zijn eigen opiniepeilingen tijdens die rallies. Maar ja, of dat nou helpt. Want daar haalt hij natuurlijk niet die zwevende kiezer mee binnen.
Nee, wat hij hier doet, denk ik, voortdurend is het binnenboord houden van zijn eigen kiezers. Omdat hij heeft een beetje averij opgelopen naar dat krankzinnige debat van vorige keer. Mm-hmm. Er zijn ook openlijk republikeinen die twijfelen aan de voortzetting van dit presidentschap. De republikeinen in de Senaat hebben plotseling een hele moeilijke race waar ze helemaal niet op hadden gerekend. Dus ja, hij moet alle zeilen bijzetten. In elk geval, wat is het, die 40% of zo van zijn eigen mensen binnen te houden.
Mm-hmm. Dus hij is eigenlijk in de verdediging, hè?
Ja, dat zou je kunnen zeggen, ja.
Terwijl hij in de aanval zou moeten zijn, denk ik, op dit punt.
Ja. En ook met leuke ideeën komen. Want destijds was die muur natuurlijk gewoon een goed punt als campagneonderwerp. En hij had er wel meer belastingen en vreemdelingen. Hij had zo'n heel rijtje wat de mensen best mooi vonden. Maar ik hoor eigenlijk niks op dit moment waarvan ik denk, jongen zeg, dat is nou weer een compleet nieuw idee.
Ik heb dat precies hetzelfde. En ik moet zeggen, dat valt me eigenlijk gewoon tegen. Want inderdaad, in 2016, dan hoorde je af en toe wat. En dat dacht ik ook wel eens, die muur, dat klonk als een belachelijk idee. Nou ja, hij staat er ook nog niet. Dus, ik merkte wel hoe ongelooflijk veel dat losmaakte. En ik had toch verwacht dat Trump meer van dat soort ideeën en onderwerpen zou hebben die hij zo uit zijn mouw zou schudden zoals hij dat in 2016 deed. Maar ik weet niet wat er dit jaar anders is, maar het blijft hangen op die oude dingen. En het voelt echt sleets. Wat denk jij? Hoe zou dat komen?
Ik denk dat hij de onderwerpen niet heeft. En dat hij denkt, wat goed werkt, blijf ik eindeloos herhalen.
Ja, het is en dat heeft ook lang gewerkt voor hem natuurlijk.
En het werkt nog, want wat jij beschrijft, die mensen
waar,
die op de banken springen, ja, dat is niet niks zeg.
Nee, precies.
Dat zie ik ze voor Biden niet doen, laten we het zo maar even zeggen. Nou heeft hij natuurlijk ook niet van dat soort rallies, maar toch.
Nee, heb je helemaal gelijk in. Hey, en een van zijn belangrijke nieuwe doelwitten, Gretchen Whitmer, de gouverneur van Michigan. Nog maar 2 weken geleden dreigde ze te worden ontvoerd vanwege haar coronabeleid was dat. Een groep militieleden uit Michigan, uit haar staat. Ze had kritiek op Trump ook. Want ze zei van ja, die jut mensen eigenlijk nog meer op. En dit gaat helemaal mis op deze manier. En Trump die gooit eigenlijk weer olie op het vuur door haar dan weer aan te vallen. En ja, die lock-her-ups die we eerder lieten horen, die waren ook voor haar bedoeld. En zij is totaal verbijsterd over die nieuwe aanvallen van Trump.
It's incredibly disturbing that the president of the United States 10 days after a plot to kidnap, put me on trial and execute me. 10 days after that was uncovered, The president is at it again and inspiring and incentivizing and inciting this kind of domestic terrorism. It is wrong. It's got to end. It is dangerous, not just for me and my family, but for public servants everywhere who are doing their jobs and trying to protect their fellow Americans. People of goodwill on both sides of the aisle need to step up and call this out and bring the heat down.
Ja, en die Whitmer die waarschuwt dus, we moeten deescaleren. En ja, Trump ondertussen, die zegt eigenlijk niks over die ontvoering, maar die deescaleert in ieder geval niet. Zij wordt echt bijna neergezet als een landverrader, ja. Ook door Trump zelf.
Ja. Gisteren hoorde ik Trump tekeer gaan tegen natuurlijk de media, doet hij altijd. Maar ook de peilingen, gaan we direct over praten. En tegen dokter Tony Fauci. Hij heeft het nu weer een beetje teruggenomen, maar toch. Dat is toch de grootste medische deskundige in Amerika. En hij zei, ik ben het aanhoren van dokter Fauci en al die idioten zat. Ja, dat is dan misschien voor zijn eigen achterban, helpt dat. Je zag de mensen ook juichen. Want heel veel mensen die zeggen, we willen de economie open en dat kan met die corona-aanpak niet. Maar de vraag is, helpt het zijn campagne, Jan? En dus kunnen we niet anders dan praten over de cijfers, de peilingen.
Ja, natuurlijk. Als je naar de landelijke peilingen kijkt, hè, zit Biden nu echt op roze eigenlijk. Uit de voorsprong van zo'n 10%. Als je naar die gemiddelde peilingen kijkt, hè, 538, dat is echt wel fors. Ook als je bedenkt dat die peilingen heel constant zijn. In 2016, toen schommelde het veel meer met Hillary Clinton. En nu is het eigenlijk heel constant. De voorsprong blijft aanzienlijk en wordt de laatste tijd steeds wat groter. En wat je ook nog wel ziet, er zijn maar weinig zwevende kiezers over. Hè? En ruim 30 miljoen mensen hebben al gestemd. Dus het is echt een beetje in beton gegoten op dit moment, die peilingen. We moeten dus altijd met een korreltje zout nemen natuurlijk. Dat zeg ik er altijd toch maar even bij. Maar het is dus heel erg gelijk al de hele tijd. En dat maakt het wel wat anders dan in 2016. Ja. Bernard, daar hebben we het ook vaak over. Hè? Die grote staten, Californië en New York, democratische bolwerken, die zitten er ook in. Dus we gaan dan toch vooral naar die swing states kijken. Daar draait het om, daar wordt het verschil gemaakt. En jij zegt dan altijd, wat is het, iets van 5%, 6% voorliggen?
De statistische regel is, de marge is plus of min 3%, dus bij elkaar 6. Als je boven de 6 zit, lig je echt voor. Niet dat dan ook hoeft uit te komen, maar dat is echt heel comfortabel.
Inderdaad. En dan kan je een beetje zeggen van, nou, dat zou dus zomaar eens waar kunnen zijn. En als je dan bijvoorbeeld naar Michigan kijkt, belangrijke swing state, waar echt om gestreden wordt, is nu 7,9%. Dus haal er 6 vanaf, dan is er ineens nog maar 2 over.
Ja, maar dan loopt die toch echt voor, statistisch.
Ja, dat absoluut. Ja. Wisconsin, een beetje hetzelfde. Pennsylvania, 6% voorsprong voor Biden.
Ja, daar is Trump nu ook heel hard aan het toeslaan, hè, met campagnebijeenkomsten, ja. Omdat hij dat ziet, dat gevaar.
Ja. Aan de lopende band is hij daar inderdaad. Ja. En zou ik maar kort vliegen natuurlijk. En zo zijn er nog veel meer. En Florida, dat blijft toch de spannendste ook wat mij betreft. 3,4%.
Ja, dat is te weinig. Voor Biden. Dat is dus statistisch gelijk.
Ja, en dat is er eentje die, dat is eigenlijk traditioneel. Hè? Moeten we allemaal weer op gaan letten op verkiezingsavond en de periode daarna. Florida, daar wil ik ook nog even wat over kwijt. Want ik zeg net al, elke stem die telt daar. Trump won, geloof ik, met iets meer dan 100.000 stemmen. 130.000 dacht ik in 2016. En dat was mede dankzij ook de oudere kiezers. En in Florida is ook de grootste pensionado-gemeenschap van Amerika. Dat is een stadje of een groepje stadjes eigenlijk. Daar wonen meer dan 100.000 senioren bij elkaar op een kluitje. Met 50 golfbanen. Er ook tussen. En daar lijkt die steun voor Trump een beetje af te brokkelen. En dan moet je weten, je bent er ook wel eens geweest, Bernard. Die mensen die schrijden daar eigenlijk via hun golfkarretje. Die worden versierd met campagneborden. Echt een heel bijzonder straatbeeld daar. Allemaal Trump en beide supporters herken je dus aan hun golfkarretje. En ik ben even langs gegaan bij de Democraten dan met name, om even te kijken of het daar inderdaad nu drukker is, of het inderdaad beter gaat daar en welke bordjes nu populair zijn.
So people put in their front window the Biden signs, and so you tell when you pass them, and like I said, people wave, give thumbs up, and 4 years ago we did not see the signs for the for our candidate. We just saw signs for Trump, but now we're seeing, I'm seeing more Biden than I am Trump, actually, in the villages.
Yeah. What are the popular signs here?
So, interestingly enough, we've had a number of requests for Republicans for Biden. So we've probably handed out maybe 4 dozen of those, which is pretty significant when you're talking to the other party.
This is the first election I've ever volunteered on that wasn't driven by policy. I'm Chris Stanley, and I'm the president of the Villages Democratic Club, which is the largest Democratic club in all of Florida. People want good health care. People want good schools, but their driving force for getting rid of Donald Trump is our world standing. The embarrassing tweets, it's just a constant barrage of un-American sentiment. And so it's come down to personality over policy. There's a sense of excitement that I don't think we've felt since Obama's first term. People have been anxiously waiting to vote, and then when the ballots came, the vote-by-mail ballots came, many people returned them on the very same day.
En er zijn een paar dingen die mij opvielen, Bernard. Je hoort het net die mevrouw ook al zeggen. Dat zeiden eigenlijk bijna alle democraten daar. Het gaat me echt om de persoon Trump. Niet zozeer om het beleid, maar echt de persoon. Dat vond ik wel opvallend.
Ja. Even terug naar de peilingen. Biden scoort nu beter dan Hillary 4 jaar geleden in oktober. Maar als ik jou goed begrijp, moeten we ontzettend uitkijken met daar al te belangrijke conclusies aan te verbinden. Want ja, zoiets als Florida, dat is nog dat wankelt. En ik hoor ook steeds uit de Biden-campagne dat ze zoveel moeite hebben met hun Get Out the Vote-campagne. Dus ze krijgen de zwarte en de Latino's niet zo goed gemotiveerd. Latino's zijn bovendien vaak pro-Trump. Dat is dus wel een hele ingewikkelde. En dan zijn er heel veel mensen die al hebben gestemd. En daarvan is de veronderstelling dat dat voornamelijk democraten zijn. Maar daar moet Biden zich ook niet rijk rekenen. Want de Republikeinen gaan waarschijnlijk in meerderheid gewoon op de verkiezingsdag zelf naar het stemhokje. Dus je kunt nu wel zeggen, nou, dat is mooi, 20 miljoen voor het grootste deel democratische stemmen. Maar ja, daar kun je niet op verkijken.
Nee, precies. Dat kan op verkiezingsdag dus allemaal weer ingelopen worden. Ja. En wat ook het registreren van kiezers. Daar doen Republikeinen het dan weer goed. En dat zouden we dus wel eens op verkiezingsdag terug kunnen zien. Dus ik zie soms groot optimisme over de kansen van Biden. En het ziet er ook goed voor hem uit. Maar die beer is echt nog niet geschoten. Ik zat voordat we opnamen, zag ik een berichtje van hoe de kabinetsposities al werden verdeeld in de Biden-regering. Lijkt mij nog wat te vroeg, wat jij?
Ja, natuurlijk. Dat zijn overigens verhalen die altijd komen. En ook niet zo gek, want we willen graag weten, nou, als dat gebeurt, wat wordt dat? Hoe ziet zo'n kabinet er dan uit? Terwijl we ook weten dat in feite de president solo het allemaal uitmaakte. Dat geldt ook als Biden wint. Nou.
Ja, het zijn ook vooral leuke verhalen, dus wou je maar zeggen. Ja.
Jan, nog een klein dingetje. Ik zag dat senator Dianne Feinstein, die is vicevoorzitter van de commissie Justitie in de Senaat, zowat door haar democratische partijgenoten wordt gelyncht omdat ze het in haar hoofd haalde de republikeinse voorzitter Lindsey Graham te bedanken voor zijn leiding tijdens de hoorzittingen over het nieuwe lid van het Hoge Rechtshof, Amy Coney Barrett. Krankzinnig vond ik dat. Dat is gewoon beleefdheid, zo hoort dat. Wat is dit nu, Jan? Is het leedvermaak omdat Graham er in zijn staat slecht bij staat? Is Dianne Feinstein zo slim in South Carolina? Of is dit een typisch voorbeeld van de cancel culture?
Ja, ik vind die slimme, dat is wel een mooie. Maar ik denk, ik heb het gevoel dat dit meer cancel culture is. Zij geeft een hand en ze wordt er eigenlijk meteen op afgerekend. Hij is van de andere partij, hij heeft het verprutst voor ons. Dit mag je niet doen. En dit is iets wat je eigenlijk ook in het dagelijks leven terugziet. Als ik nog even naar Florida mag teruggrijpen, naar die pensionado-kolonie, noem ik het maar eventjes. Ja. Die Die mensen zijn dus heel erg verdeeld. Ik noemde de golfkarretjes al. Maar die mensen gaan letterlijk met elkaar op de vuist. Dit zijn mensen van... Dit zijn 70-plussers.
Zo.
Die eigenlijk de hele dag lekker kunnen golven. In de zon zitten. Het is een fantastisch complex daar. Het voelt bijna als een soort bejaarde Disneyland. Zeg ik maar even een beetje. Het is zo aangeharkt. Dat het is gewoon perfect. En daardoor voor ons als Nederlanders ziet het er heel nep uit. Maar het is wel... Het heeft wel wat. Maar ik sprak daar Ed McGinley bijvoorbeeld. Dat is een man die woont daar. Die rijdt dus ook met zijn golfkarretje rond. Is een Joe Biden supporter. En die heeft letterlijk de politie erbij gehad. Omdat hij met zijn golfkarretje werd klemgereden door een ander golfkarretje. En dat ze op de vuist gingen. Hij heeft pepperspray wel eens gebruikt om mensen van zich af te slaan. En vice versa. En hij vertelde de beste vriendin van zijn vrouw, die wilde niet meer met hem praten, omdat hij voor Biden was en zij was voor Trump. En hij heeft ook al maanden niet meer met zijn beide dochters gesproken. Want hij zegt, die zijn getrouwd allebei met Trump-supporters. We hebben maar gezegd, we praten niet tot de verkiezingen. Daarna komt dat wel weer. Dus het is echt... Ja, zo gaat het dus. Dus als je dan iemand van een andere partij een hand geeft, dan worden mensen meteen boos.
Ja. Ik vind het schande en ik vind het vreselijk.
Ik
vind dat zelfs de grootste vijanden in de internationale politiek of weet ik veel wat, die geven elkaar handen.
En dit gaat dus ook niet zomaar meer over. Hè? Want stel dat Trump inderdaad zou verliezen. Deze frustratie en woede naar beide kanten, die blijft gewoon. En beide partijen, als ik nu even naar de pensionado-kolonie kijk. Beide partijen wijzen naar elkaar. Ze geven allebei elkaar de schuld en het ligt niet aan hun. Dus het zijn mensen op leeftijd, maar het zijn ook kleine kinderen. Ja. En dat geldt dus voor heel Amerika een beetje.
Ja. Goed, als Biden gaat verliezen, dan zie ik die mensen al hopen dat hij in de volgende termijn na Biden weer mee gaat doen.
Trump bedoel je? Als Trump verliest, dan... Het is nooit over. En anders wel een van de familieleden.
Nee, maar dat kan dus. Hè, dat hij dan, als hij maar één termijn heeft verdiend. Jan, belangrijk. Heel belangrijk. Morgen, misschien is dit wel het belangrijkste onderwerpje, is het laatste debat tussen Biden en Trump. Voor veel kiezers is dat het moment van de waarheid. Ik lees dat de gespreksleider de microfoons kan uit- en aanzetten. Zou dat helpen?
Ja, dat is een hele goede vraag. Een mute-knop. Dat is op zich een goed idee. Hè? Want dat eerste debat, dat werd echt schreeuwen tegen elkaar. Heel frustrerend om naar te kijken. Maar ik moet wel zeggen, Trump heeft, dat was degene die het meeste interrumpeerde, ik geloof meer dan 70 keer. Die heeft wel meer middelen natuurlijk om Biden een beetje af te leiden. Zijn lichaamstaal, hij kan even met zijn ogen rollen. En ik denk ook, hij kan gewoon hard blijven praten. En ook al staat zijn microfoon uit, dan merken we dat natuurlijk wel allemaal. En dat kan Biden afleiden. Dat kan ook... Daarmee kan hij ook nog een keer onderstrepen van wacht eens eventjes, wat hij altijd zegt. Iedereen is tegen mij, nu ook de organisatie. Ze snoeren mij de mond. Dus ik weet niet hoor of het helpen.
Die mute-knop geldt voor allebei, hè? Dus,
dat is waar. Dat is waar.
Maar goed, hij was de aanstichter van het kwaad.
Precies, en het zou me niet verbazen als hij daar ook slim gebruik van gaat maken. Want dat doet hij nu al. Hij zegt, die hele commissie is tegen mij, Biden is tegen mij, de media zijn tegen mij. Dus, en ik moet het in mijn eentje doen tegen die overmacht.
Ja, dat is ook zo. Heeft hij wel een punt hoor. Want hij heeft onvoorstelbaar veel tegenstand. Natuurlijk is dat zo.
Zoals hij het zegt, hij zei ook tegen iemand van de media, vroeg hem naar Hunter Biden. En toen zei hij van, en jij bent een crimineel omdat je daar niet over bericht. Jullie zijn allemaal tegen mij. Zo is het nou ook weer niet. En ik denk ook die debatcommissie, ik geloof er nog wel in dat dat een onafhankelijke commissie is.
Ja. Dat zal best, dat geloof ik ook wel. Vroeger was het de League of Women Voters. Die heeft dat jarenlang georganiseerd. Ik ben er nooit precies achter gekomen wat dat nou voor organisatie was, maar die deden het. Jan, wat zijn de onderwerpen? Want er wordt enorm over gesteggeld.
Ja, precies, nu al. Corona natuurlijk. Trouwens, die onderwerpen worden ook door de organisatie verzonnen, zeg maar.
Ja.
Corona natuurlijk. Amerikaanse gezinnen, ras in Amerika, klimaatverandering, nationale veiligheid, leiderschap. Dat zijn een beetje de grote.
Ja. Oef. ik denk aan Trump. Leiderschap en nationale veiligheid vindt hij natuurlijk prachtonderwerpen.
Ja.
En je weet al hoe hij dat gaat spelen. Want hij gaat tegen Biden zeggen, ik ben echt de beste leider sinds ongeveer de derde of de vierde president van dit land. Maar jullie zijn mij continu aan het pesten. Jullie stelletje verschrikkelijke democratische socialisten. En daar krijgt hij wel handen mee op elkaar, hoor. Met die aanpak. En over ras, dat vond ik ook interessant. Daar zal hij ongetwijfeld zeggen, wat hij steeds doet, dat er sinds Abraham Lincoln geen president is geweest die zoveel voor de minderheden heeft gedaan als Donald Trump. En ja, of het waar is of niet, ik betwijfel het zeer. Maar het werkt wel. En in elk geval werkt het tegen Biden. Ik weet niet of het voor hem werkt, want hij moet natuurlijk kiezers scoren uit de groep van onbeslisten, maar toch.
Nou ja, en waarom werkt dat tegen Biden?
Sorry?
Waarom werkt dat tegen Biden?
Omdat
je zegt van
omdat een heleboel mensen het toch wel geloven. Als hij zegt, ik ben zegen voor de zwarte Amerikaan. Dan zijn er altijd mensen die zeggen, oh, is dat zo? Dat wist ik eigenlijk niet. Maar het kan best. Want hij is een beetje een rare man. Maar asociaal of zo is hij niet. Ik noem maar wat, hè. Zo'n soort gedachten krijgen dan. Dus daar moet Biden ontzettend mee uitkijken. Nou, heb je klimaatverandering. Dat stelt hij altijd voor als een smerige truc van arme landen om de westerse wereld uit te knijpen als een citroen. Dat zal hij nu ook weer doen. Allemaal flauwekul. En alles wat jullie roepen, ja, er is geen enkel bewijs voor. Dus, en dat het toevallig in Californië een beetje warm was, zegt niets over klimaatverandering. Waar hij volgens mij nog gelijk in heeft ook, hoor. Dat gaat over La Niña, maar oké. Jan, wat wordt Bidens strategie?
Ja, dat wordt nog best wel een lastige, denk ik, voor Biden. Tot nu toe, als je hem ziet praten, nou ja, we hebben het er al vaker over gehad dat het niet altijd even overtuigend is. Het wordt wel beter. Maar ja, om tegen Trump iets in te brengen, dat is best wel ingewikkeld. We zagen tijdens die laatste town hall bijvoorbeeld, zag ik wel een beetje, volgens mij, de echte Biden. Dat was dus toen hij werd geïnterviewd op de televisie en Trump tegelijkertijd op een andere zender ook. Maar wat me toen opviel was dat Biden heel erg in detail trad. En dat heel erg op beleid ging zitten. Here's the deal. En dan kwam point one, point two. En dan ging dat maar door. Dat waren behoorlijk lange en soms ook best ingewikkelde onderwerpen. En dat is denk ik wel een valkuil. Ja. Want die tijd krijgt hij natuurlijk helemaal niet.
Nee, dat heeft hij afgekeken van Bill Clinton. Want die hield elke toespraak die hij hield, dan kwam hij altijd ook met dit soort opmerkingen. Hè? Daar zijn verschillende oorzaken voor. First, second, third. Ja. En het was voor radio- en televisieverslaggevers een ramp, want het was niet te monteren.
Nee, dat is geen citaatje uithalen.
Nee, dus je moest dat helemaal uitzenden. Dat was echt beleid. Dus misschien dat hij dat ook wel doet. Ik weet het niet. Maar ja, ik denk steeds, als je hem zo ziet, Trump is zo overweldigend, of dat nou wat jij zegt met lichaamstaal is, of met rollende ogen, of met andere trucs, behalve dan praten. En hij moet natuurlijk ontzettend oppassen dat hij zich niet laat manipuleren door Trumps aanvallen, bijvoorbeeld op Hunter Biden.
Ja, precies. Daar ben ik wel echt nieuwsgierig naar. Want Trump gaat dat gewoon of subtiel of plomp verloren, hoe dan ook. Hij gaat dat inbrengen. Het gaat voorbij komen. En dan moet Joe Biden dus een snel, kort antwoord hebben om dat van tafel te vegen. Want dat en ik, die one-liners, daar heb ik Biden toch nog niet echt op kunnen betrappen. Op echte goede one-liners.
Nee. Oké, Jan.
Nou.
Trump zegt dat de post niet deugt en niet werkt. Maar bij ons werkt hij uitstekend. Wat heb jij allemaal aan luisteraarsvragen in onze post?
Ja, even kijken. Erwin Smulders. Beste Bernard en Jan, zou het denkbaar zijn dat Trump in de laatste dagen van de verkiezingen, als hij zelf denkt, dit ga ik niet redden, de handdoek in de ring gooit en de eer aan zichzelf houdt en zegt, bekijk het maar, dit gaat niet eerlijk, ik doe niet meer mee. Het zou de soap wel afmaken met een onverwachts einde.
Ja, dat,
zeker.
Dat zou het zeker, maar daar geloof ik niet in. Dit is zo in strijd met zijn karakter, want het is een, wat je ook van Donald Trump zegt, het is een doorzettertje. Mm-hmm. Dus die gaat echt tot het gaatje, hoor.
Ja, inderdaad. Ja. Hij wil rekken, hè, en grenzen opzoeken en het maximale resultaat behalen.
Ja. Nou ja, hij heeft nu net, ook heel slim, een deal gemaakt met de Russen over kernwapens. Dat was maar een kleine deal, hoor. Maar om dat hele ingewikkelde startverdrag een jaartje uit te stellen en dan te heroverhandelen als een Russisch voorstel. En Trump heeft gezegd oké, en dat zet hij ook op zijn konto. Hè? Dus hij zal zeggen, ik zorg ook in kwesties van vrede en veiligheid geweldig voor jullie. En jij, Joe Biden, hebt alleen maar in oorlogen gezeten in de tijd dat je president was.
Ja. Ja. Dick Veefkind, met veel plezier luister ik sinds een paar maanden naar jullie podcast. Altijd in de auto, op weg naar klanten of naar huis. Geniet van jullie kennis en interactie. En Jan, van jouw aanstekelijke lach. Nou, dat vind ik mooi.
Ik ook, en hij heeft groot gelijk. Ja.
Ja, mijn vraag is dan nog, zegt hij, stel nu dat Donald Trump verliest, is het mogelijk dat hij... Oh ja, hier begon jij net al over, hè? Is het mogelijk, jij was een beetje geïnspireerd natuurlijk, dat hij over 4 jaar voor nog een termijn zou kunnen gaan? Je gaf al een beetje een hint.
Het antwoord is ja, er is een amendement in de grondwet dat regelt. Er staat in het 25e amendement dat je 2 termijnen mag dienen. Het is 1 keer gebeurd met Grover Cleveland.
Dus zat er een paar jaar tussen.
Zat er 4 jaar tussen, en toen kwam hij een tweede keer. Ja, dus dat zou kunnen.
Want wat staat er ook weer? Je mag 2 keer gekozen worden.
Je mag 2 termijnen gekozen worden, ja.
Ja, oké, prima. Ik scroll eventjes wat te ver door de e-mails heen. Even kijken hoor. Na Dick gaan we naar... Daan van Gulik. Hij is student politieke sociologie binnen de Republikeinse Partij... Lijkt de populistische vleugel op dit moment overhand te hebben... maar er zullen toch ook traditionele republikeinen zijn... die zich ergeren aan de koers van de partij. Hoe is de sfeer binnen deze partij op dit moment... wat betreft de politieke koers? En is een scheuring op termijn reëel? Hartelijke groet uit Groningen.
Ja, dat laatste dat betwijfel ik, maar hij heeft wel een punt. Er is inderdaad heel veel verzet en ongenoegen binnen de Republikeinse Partij... omdat heel veel republikeinen zeggen, dit zijn wij niet. Wij zijn traditionele ouderwetse liberalen... die streven naar zo min mogelijk bemoeienis van de overheid, centrale overheid. En de mensen zoveel mogelijk aan zichzelf overlaten en respecteren. En dit past helemaal niet. Ik herinner me, we hadden het straks over Goldwater... die ik een keer heb geïnterviewd en de vraag stelde van... zijn dingen als abortus en homohuwelijk en ga zo maar door... zijn dat republikeinse onderwerpen? Daar zei hij geen sprake van. Dat hebben ze er nu van gemaakt... Maar dat is niet in de traditie. Dus die liberale vleugel, ik denk dat er nog wel een paar van zijn... maar die durft gewoon niks te doen en niks te zeggen. Die is monddood gemaakt.
Ja, want je ziet ook af en toe wat meer traditionele republikeinen... die zeggen, ik ga hier niet achter staan. Nee. Die oud-voorzitter van de Republikeinse Partij, meneer Steele...
Zeker.
Die zegt ook, ik stem Biden. Dat is wel...
Ja, dat is heel extreem voor een oud-voorzitter van de partij. Maar het gebeurt inderdaad iemand als Romney... die ook heel duidelijk bij die ouderwetse liberale vleugel hoort... Ja. Dat is een heel net soort Amerikaanse politici. En ik zie en hoor ze momenteel niet. Ik hoor alleen maar schreeuwlelijken.
Ja, het is natuurlijk ook de kiezers die zo loyaal aan Trump zijn. Die willen deze Republikein natuurlijk niet tegen zich krijgen. Dus op dat punt heeft hij ze ook in de greep.
Natuurlijk. Ja. En allemaal waar. Maar goed, ik vind een goede vraag hoor. Over waar is de, waar is de liberale flank gebleven?
Precies. Ja. Anwar Baank. Beste geachte heren. Mijn hond is altijd blij als ik tijdens het uitlaten jullie podcast op heb staan. De rondjes duren dan zo lekker lang. Nou, mooi. Dus als je dit luistert en je hond wil nog eventjes, Anwar, laat hem lekker dat rondje nog even lopen. Hij zegt, ik ben benieuwd naar jullie mening over de indruk die ik krijg dat de Trump-adepten zich tijdens rallies meer door beeldvorming, een soort van act, laten leiden dan door daadwerkelijke policy. Of krijgen wij in Europa te weinig mee hoe hij MAGA, Make America Great Again, gaat realiseren?
Ik denk eerlijk gezegd het laatste. Hij heeft het aan zichzelf te wijten. Dat hij zo enorme kritiek heeft. Want dat gaat vooral over de presentatie. Maar inhoudelijk is hij gewoon de afgelopen 4 jaar... best met een aantal dingen gekomen. En Make America Grand is echt, Great Again is echt, great again. Echt iets wat in zijn hoofd zit. En wat wordt gedeeld door heel veel mensen. Hoor. Niet alleen republikeinen. Dus ik denk het tweede. We krijgen in Europa een beetje te weinig te zien hoe die dat allemaal realiseert.
Ik denk daarbij wel dat één ook meespeelt. Want Trump, die, hoewel die enorm goed is in het verkopen van zijn boodschap... vind ik het altijd zo opvallend dat hij niet lang stil blijft staan bij zijn overwinningen. Als hij een belastinghervorming erdoor krijgt of noem eens wat... dan is er altijd al binnen een dag weer een ander onderwerp, een nieuwe rel... waardoor we ook helemaal niet zo lang stil kunnen blijven staan... bij de dingen die hij wel voor elkaar krijgt. Dat vind ik bij zijn rallies ook wel een beetje. Ja. Praat nou eens over wat je geregeld hebt. En dat krijgt eigenlijk maar weinig ruimte.
Ja, en ook van het ene naar het andere onderwerp. Hij struikelt van het ene naar het andere... zonder dat je echt duidelijkheid krijgt. Dus dat is allemaal waar. Maar goed, dit gaat voornamelijk, denk ik, over zijn aanhang. En die vindt het prachtig.
Ja, precies. Jurre van Putten, trouwe luisteraar, heeft ons 5 sterren gegeven. Nou, daar zijn we altijd heel blij mee. Luistert altijd tijdens het fietsen. Mijn vraag, bij het NBC Town Hall event, daar hadden we het net al even over. Ja. Maar deze is dan, Biden had er eentje, Trump had er ook een. Zat achter de president een donkere vrouw vaak opzichtig ja te knikken. Zou ze daar geïnstalleerd kunnen zijn door de campagne om vrouwen en mensen van kleur, al dan niet subliminaal, te beïnvloeden om op hem te stemmen?
Wat een goede vraag, want jij hebt me uitgelegd dat je hetzelfde verschijnsel ziet op die grote Trump-rallies. Dat de zwarte en de Latino's heel duidelijk vooraan zitten. En jongeren, dat is een handje vol. Maar gewoon zodat de camera ze goed ziet. Dus ik denk dat het antwoord ja is. Ik denk het. Goeie vraag.
Ja. Nee, het zou zomaar kunnen inderdaad. En we weten het natuurlijk niet, want dat hebben ze dan heel sneaky gedaan. Maar je ziet wel heel vaak, valt me ook op bij dit soort debatten... er is altijd wel iemand in het publiek die de aandacht trekt, gewild of ongewild. En het zou zomaar kunnen. Knikkend iemand erbij, dan zijn mensen het misschien eerder met je eens. Ja. Even kijken, de laatste. Rogier Kersenboom. Hij heeft ook weer een mooie, leuke podcast. Zelfs mijn kinderen vinden het leuk om mee te luisteren naar jullie... wanneer we in de auto ergens naartoe rijden. Geeft toch wel aan dat jullie onderwerpen leuk en begrijpelijk uitleggen.
Hoe oud zouden die zijn?
Ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar, Rogier. Dat is goed ook voor de potentiële adverteerders. Dat we ook een jonge doelgroep aanspreken. Dus de kinderen van Rogier... Leuk dat jullie luisteren. En zorg dat papa naar ons blijft luisteren. Even kijken. Ik hou persoonlijk wel eens van een gedachte-experiment. En maak daarbij in dit geval ook gebruik van wat gespreksvaardigheden uit mijn werk. Stel dat Biden tijdens het eerste debat Trump nu anders had aangepakt... met iemand die narcistische trekken heeft... helpt het om zeer geïnteresseerd in gesprek te gaan... want complimenten toewerpen en bijzondere uitspraken zo uit te lokken... waar je ze vervolgens dan mee kunt confronteren... Heeft iemand zoiets alles geprobeerd met Trump?
Volgens mij niet en het lukt ook niet. Ik snap de gedachte. Wees nou, zeg eens wat aardig. Zeg gewoon, dit of dat heb je best aardig gedaan, Donald. Maar dan wrijft Donald Trump dat meteen als zout in de wond. Mm-hmm. Dan komt hij meteen met, dat roep je dan, maar al die andere dingen die ik briljant doe, daar heb je steeds maar kritiek op. Dus donder op, joh. Met dit verhaal. Dus ik denk dat je er gewoon niet mee komt. Hij is zo spijkerhard.
Dat leg je goed uit. En ik denk dat ook voor Donald Trump is het heel gewoon. Hij krijgt in zijn ogen dan niet een compliment... maar iemand vertelt hem gewoon de waarheid. Ja. Dat is dat hij het heel goed doet. Ja. Dus hij is er ook niet van zijn stuk van gewoon.
Nee, helemaal niet.
Denk ik.
Nee.
Oké. Nou, dankjewel Rogier. Dat was hem dan weer. Deze aflevering van de Amerika-podcast.
We genieten altijd van recensies. Jan, hebben we op- of aanmerkingen?
Jazeker. Gelukkig allemaal positief deze keer. 5 sterren van Copject. Goeie naam. Informatief, luistert lekker weg. Ik luister meestal tijdens het hardlopen. Arme Molenaar, ik ontspan als ik naar de afleveringen luister. Tijdens het rijden van en na mijn werk. De stem van Bernard werkt als een soort ASMR-therapie. Ga zo door, mannen. Weet je wat dat is?
Geen idee.
Maar het zal iets positiefs zijn.
Dat hoop ik, vanuit. Ja. Ik hoop dat hij niet achter het stuur in slaap valt of zo.
Nee, precies. Dat willen we niet op ons geweten hebben. Y. Vigen is het daarmee eens. Afgewogen niet alleen vanuit Europees sentiment... diepe kennis van zaken, liefde voor het vak en een prachtige stem. Dus die hoort ook iets rustgevends in jouw stem. Wat is jouw geheim daarin, Bernard? Die diepe, zware stem. Ontbijt jij met whisky, sigaren?
Ja. Om 6:15 gaat de eerste sigaar aan. En om 7:30 is er toch minstens een halve fles whisky in verdwenen. Nee hoor, ik, Ik rook niet, dat heb ik vroeger wel gedaan. Dat was inderdaad sigaartjes, van die kleintjes. Maar daar ben ik al jaren mee gestopt. En ik drink af en toe een glaasje whisky en af en toe een glaasje wijn. Maar ik ben een hele bescheiden gebruiker. En, ook met...
Maar jij bent dus geboren met deze stem. Dat is eigenlijk
Ja. Nou ja, Doorie. Misschien mijn vader had precies dezelfde stem. Mijn zoon David heeft ook dezelfde stem. Ja. En we zijn natuurlijk aan moederskant. Mijn moeder was operazangeres. Ze had een prachtige mezzosopraan. Dus we zijn ook een beetje opgevoed in het respect voor en het gebruik van stemmen.
Ah, mooi. Ja. Nou, dan geven we nu die stemmen straks ook maar een beetje.
Leuk
dus,
hoor.
Denk ik.
Ja. Ja. Oké, okay. Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan dat ook met een tweet naar @JanPostmaUSA of @BNRDeWereld. Of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld@bnr.nl.
Ja, en ik zeg nog even bij van de voorkeur gaat uit naar dewereld@bnr.nl, de mail, want het is zo druk de laatste weken zo voor die verkiezingen dat ik bijna niet aan die tweets toe kom. Maar de vragen zijn zeer welkom, wij zijn er altijd blij mee. En laat ons ook even weten hoe je naar ons luistert en waar, in de auto, met de kinderen, tijdens het hardlopen, vinden we altijd goed. En je weet het, woensdag zijn we er weer.
Rendement tot wel 8%. Ontdek Unity. Wij bieden koppelbare werk, kantoor en opslagruimtes die staan voor duurzaamheid, kwaliteit en veelzijdigheid. Sluit je aan bij Unity, waar alle ruimte is voor creativiteit, lef en rendement. Kijk voor meer informatie op unity-units.nl.